Dan gaan we nu naar het eerste onderwerp, de geschiedenis van de Amsterdamse burgemeester. Met de benoeming van Femke Halsema heeft Amsterdam twee doorbraken. Voor het eerst een vrouw als burgemeester en eentje die niet van de Partij van de Arbeid afkomt. Wat kenmerkt nou eigenlijk de burgemeester in de geschiedenis van Amsterdam en hoe zag zijn omgeving eruit? Tom van der Molen, curator bij het Amsterdam Museum, is in de geschiedenis van de Amsterdamse burgemeester gedoken en zit hier in de studio. Welkom in de uitzending, Tom.
Dankjewel.
Je bent dus 700 jaar teruggegaan. Hè? Je hebt een flinke studie ervan gemaakt om eens een beeld te kunnen vormen van de rol van de Amsterdamse burgemeester. Kan je aangeven wat je bevindingen zijn als het gaat om hoe de rol ontstaan is, hoe de rol eruit zag qua omvang en scope en hoe die zich heeft ontwikkeld?
Ja, dat is een heel lang verhaal als ik dat allemaal letterlijk zou gaan doen. Maar ja. Ik zal proberen een overzichtje te geven.
Ja.
De eerste burgemeestersbenoeming die we kennen is uit 1342. Dat bestaat Amsterdam al even. Daarvoor hadden ze een schout. Een middeleeuwse functie die vooral over rechtspraak ging. Maar Amsterdam groeide van vissersdorpje tot kleine tot grote stad uiteindelijk. En dan kwamen er ook andere bestuursfuncties. Er moest bijvoorbeeld een weeshuis gerund worden. Er moest een plek voor oude vandaag gerund worden. Op een gegeven moment kwam daar dus de functie van burgemeester bij. En die werd eigenlijk steeds belangrijker. En de schout die bleef op rechtspraak de belangrijkste functionaris. Maar burgemeester die ging dus echt over het regeren van de rest van de stad. Mm-hmm. Dat mag je best letterlijk nemen, dat regeren. Want zeker in de 17e eeuw, toen Amsterdam een grote, belangrijke, machtige stad was, hadden ze eigenlijk alles te zeggen in Amsterdam. En sterker nog, als belangrijkste plek waar het geld vandaan kwam in de Republiek.
Ja, met de VOC natuurlijk.
Precies, hadden ze ook internationaal en nationaal best wel veel in de melk te brokkelen. Toen was het dus echt een hele belangrijke en gewichtige.
Mm-hmm. En die schout, is die uiteindelijk ook helemaal verdwenen omdat de burgemeester wat taken van hem overnam? Of, want ik dacht namelijk dat de schout vergelijkbaar was met de burgemeester.
Nee, de schout blijft in Amsterdam, maar dat is echt een rechtsorgaan, een soort officier van justitie. Je hebt de schepenen, die zijn dan min of meer de rechtbank. En de schout, die is een soort opperste politiecommissaris en officier van justitie in één. Zo zie je dus dat zelfs in die tijd al de rechtspraak en de bestuurlijke macht gescheiden waren.
Maar had je ook vroeger een driehoek, dus een burgemeester met het OM en de politie? Was die er toen ook al?
Nee, dat lag toen echt anders. De ordebewaking, dat lag ook wel op het gebied van de burgemeester, maar vooral van de schout en de schepenen.
Ja.
Je had natuurlijk een schutterij die redelijk onafhankelijk van een burgemeester kon opereren. En ook voor een interne veiligheid zorgde in de stad.
Ja, oké.
Dus het zat wel echt anders in elkaar.
En hoe lang was een burgemeester burgemeester?
In principe een jaar. Elk jaar werden er nieuwe burgemeesters gekozen. Er waren er vier. En er werden drie nieuwe gekozen. Eentje bleef zitten voor de continuïteit. En zo roleerden ze elk jaar weer. Maar je kon vaker terugkomen. Er zijn burgemeesters die meer dan 20 keer burgemeester zijn geweest.
Oké, dat kon toen al?
Ja, dat kon. Als je een goed netwerk had en ervoor zorgde dat je elke keer herkozen werd, dan kon je dat redelijk vaak doen. Ja.
En wie koos de burgemeester?
De raad. En de oud-burgemeesters kozen het, oud-schepenen. Dus dat was een kliekje mensen waar bedacht veel dezelfde achternaam in zat. En die kozen de nieuwe burgemeesters elk jaar weer.
En hoe ging dat? Hadden ze bijvoorbeeld ook input gevraagd vanuit de mensen die ook in Amsterdam woonden? Of was het echt het elitaire
Nee, het was wat we noemen een oligarchie. Een klein deel van de Amsterdammers regeerde de stad, moet ik zeggen. Want besturen is echt iets anders dan regeren. Ze waren echt de baas. En uiteraard moest die rekening houden met de wensen van het volk, anders kreeg je opstand. En dat moest je zeker als koopman er niet hebben. Maar je moest rijk zijn, uit een oude Amsterdamse familie komen en dan had je kans op het plus in het stadhuis.
En als je nou die van zeg maar 700 jaar tot vandaag, heb je nou een aantal burgemeesters eruit kunnen vissen die toch wel even het bespreken waard zijn? Nummer 2?
Ja, er zijn hele interessante. Wat ik zelf een hele fijne vind, is Egbert de Vrij Temmink. Die was in de 18e eeuw was hij maar liefst 21 keer burgemeester. Dus dat was echt een hele belangrijke burgemeester. Aan hem kan je ook heel goed zien hoe machtig zo'n Amsterdamse burgemeester eigenlijk was. Want feitelijk heeft hij er min of meer voor gezorgd voor het einde van de machtige republiek. Het zit namelijk zo, Engeland en de Verenigde Staten die vochten een onafhankelijkheidsoorlog uit. En de Amsterdammers die dachten van, oké, als die Verenigde Staten straks onafhankelijk wordt, dan willen wij daar wel handel mee voeren. De Republiek probeerde in vreedzame onderhandelingen met Engeland te blijven. Dus die wilde eigenlijk niet aan om met de Verenigde Staten te onderhandelen. De burgemeesters van Amsterdam deden dat stiekem wel. Dus er werd stiekem onderhandeld met de Verenigde Staten om, als zij eenmaal onafhankelijk waren, om dan handel te kunnen voeren. Helaas kwamen die documenten in handen van de Engelsen. En dat leverde ons de vierde Nederlands-Engelse zeeoorlog op. En die verliep echt desastreus voor de Republiek. En was in feite het einde van de Republiek als belangrijke zee- en politieke macht in Europa.
Oké, dus toen hebben de burgemeesters hun hand overspeeld, kan je zeggen.
Een beetje wel, ja.
Jeetje. Hey, en ik had je ook gevraagd om een foto te delen met ons. Hè. Die zal ik straks op de website zetten. De foto, daar zien wij vijf burgemeesters op. Hij is,
Vier.
Het zijn er vier, oké. Ja. Ik heb vijf figuren gezien op het portret.
Ja, want de man die rechts binnen komt lopen is een bode. Die komt iets vertellen.
Ah, natuurlijk. Oké.
Ja.
Maar waarom heb je deze foto gekozen? Hij is overigens uit 1638.
Ja, het zegt iets over de macht van 17e eeuwse burgemeesters. Je ziet hier vier burgemeesters, de vier die voor dat jaar gekozen waren.
Ja, ja.
En die krijgen van die bode te horen dat Maria de Medici aangekomen is in Amsterdam. Maria de Medici was op dat moment koninginmoeder. Ze was de moeder van de toenmalige koning Lodewijk XIII van Frankrijk. Maar ze was verbannen uit haar eigen land. Ze bemoeide zich te veel met regeringszaken. En toen hebben ze er gewoon eruit geschopt. Ze had geld nodig. En waar was geld in die tijd? In Amsterdam. Dus zij komt werkelijk op audiëntie bij die Amsterdammers om geld te vragen. Dat zijn de verhoudingen. Die Amsterdammers, slimmerikken die het zijn, denken, hier kunnen wij een mooie stedelijke reclamecampagne van maken. Dus wat doen ze? Ze ontvangen haar met alle egards, alsof het zo'n beetje de belangrijkste koningin van Europa is. En ze maken daar een enorm mooie, nou, het is echt een soort I Amsterdam folder, maar dan van 1638. Ze maken een folder waarin ze deze koningin, die over allerlei rijken regeert en heel erg belangrijk is, die vergelijken ze met de koningin der steden. En dat is natuurlijk Amsterdam. Want die regeren misschien niet over allerlei rijken, maar ze voeren wel handel met allerlei rijken. Er wordt enorm goed getoond hoe Amsterdam op dat moment het centrum van de wereldhandel is. En dat die burgemeesters hele verstandige bestuurders zijn. En nou ja, dat Amsterdam dus eigenlijk de koningin onder de steden is. Dus deze vier burgemeesters die zijn zo machtig dat koninginnen naar hun gunst komen dingen. Nou, dat zegt iets over Amsterdam en hoe Amsterdam zichzelf graag als middelpunt van de wereld ziet. Maar dat zegt ook iets over die burgemeesters. Dat zelfs buitenlandse vorsten wisten daar eens wat te halen.
Ja, precies. En als je dan een eeuw verder kijkt, is dan de rol van de burgemeester weer anders? Ook omdat je dus zegt het einde van de republiek?
Ja, dan heb je het over het eind 18e eeuw. Dan zie je nog steeds dezelfde politieke constellaties doorlopen tot de Franse tijd. Dan wordt echt alles anders.
Dus 1815?
Dan is de Franse tijd net weer voorbij.
Oh,
maar ja, nee, dat geeft niet. Ook niet altijd paraat hoor. Nee, in de 19e eeuw zie je dat de gemeenteraad steeds meer invloed krijgt. En dat de burgemeesters dus steeds minder invloed krijgen. Want de gemeenteraad die gaat dus de beslissingen nemen in de stad. Je ziet ook dat het land veel belangrijker wordt in de politieke stroming. Amsterdam kan niet meer zijn wil opleggen aan Den Haag, maar mm-hmm. Dat gaat echt andersom.
Ja.
En Amsterdamse burgemeester verzucht dan ook van, ja, hoe kan ik nu regeren als jullie je de hele tijd mee te bemoeien? En dan zegt de minister heel gevat, het is ook helemaal niet de bedoeling dat u gaat regeren. Dus de verhoudingen zijn echt anders. En dan zie je ook dat we van vier burgemeesters naar één teruggaan. En dat we langzamerhand toegroeien naar de verhoudingen zoals die nu zijn.
Zoals die nu zijn. En die gemeenteraad, hè, is die ook begonnen met nou ja, hoeveel partijen bijvoorbeeld?
Dat weet ik niet precies. Je ziet wel dat er altijd verschillende fracties zijn geweest in de gemeenteraad. Ja. Maar dat zie je ook al in de vroegmoderne tijd. In de raad zie je families die tegen elkaar ingaan.
Ja.
Je ziet bijvoorbeeld in de begin 17e eeuw remonstranten en contra-remonstranten. Maar die houden elkaar in evenwicht. En dat is het voordeel aan vier burgemeesters. Dan kan je de twee van de ene en twee van de ander kiezen.
Ja.
En dan kan je elkaar een beetje in evenwicht houden.
Ja.
En het echte partijenstelsel komt op gang aan het eind van de 19e eeuw.
Ja.
Dat zijn eerst andere partijen dan de huidige. Maar langzamerhand gaan die op in elkaar. Het CDA is uit allerlei oudere partijen voortgekomen, net als het VVD. En dan zie je inderdaad dat je kieslijsten krijgt. En zoals we het nu eigenlijk kennen, de gemeenteraad gekozen.
En de burgemeester wordt momenteel benoemd door de kroon.
Ja.
Hoe lang is dat ook weer? Het geval dat de kroon...
Dat is vanaf 1815, eigenlijk 1813. Okay, als het Koninkrijk der Nederlanden wordt, wordt de burgemeester benoemd door de...
Oké, dat is meteen ingericht. Oké, nou dan gaan we... Nog één vraag voor ik naar de actualiteit ga. Waar komt de naam eigenlijk vandaan, burgemeester?
Ja, letterlijk meester van de burgers. Je staat net boven de burgers en bent de baas over ze.
Oké. Nou ja, goed, het is in een andere naam natuurlijk ook burgervader.
Ja.
Maar dat is nu niet meer zo, want nu hebben we een burgermoeder.
Nee, dat kan niet meer. Nee, dat
kan niet meer?
Burgervader kan niet meer. Burgermoeder,
nee, precies.
Burgermoeder wel, maar daar moet ik dan weer aan
dat,
wennen.
Dat klinkt
woord.
Een beetje gek, hè?
Ja,
klopt. Nee, goed.
Ja.
En een meesteres, een burgemeesteres, dat klinkt ook niet echt.
Nee, dat heeft connotaties die je niet wil.
Nee. Goed, maar we hebben dus nu met Femke Halsema sinds 700 jaar, mag ik dus wel zeggen, een vrouwelijke burgemeester.
Ja.
Dat is toch wel uniek?
Ja, dat is ontzettend bijzonder.
Is er een schok gegaan door de Stopera, denk je?
Ja, ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, maar dat geldt denk ik voor elke nieuwe burgemeester wel. Ik denk ook dat mensen zich realiseren dat het de eerste vrouw is. En dat maar ik vermoed dat het vrij breed gedragen is dat mensen dat wel een vooruitgang vinden.
Ja, denk je dat?
Ja.
Want we hebben het in het voorgesprek over gehad dat ze wel wat forse kritiek al krijgt voordat ze überhaupt begonnen is, hè?
Ja, maar dat hoort er een beetje bij. Dat kreeg Van der Laan ook. Dus misschien dat niet zozeer is omdat ze een vrouw is, maar omdat ze de persoon is die ze is. En daar hebben sommige mensen dan ideeën bij van hoe ze zal zijn.
Ja.
Dat moet nog blijken, want ze is nog niet eens benoemd.
Nee, precies.
Maar ik denk dat er een beetje bij hoort. Amsterdammers staan niet onbekend om zich makkelijk onder een gezag te schikken. En dat zal bij burgemeesters niet anders zijn.
En zijn er nou nog trekjes van de burgemeesters die je hebt bekeken over de laatste 700 jaar waarvan je zegt, nou dat is een tip die ik haar wil meegeven, zo gratis via amsterdamfm.nl?
Nou, ik denk dat zij zeer goed in staat is om zelf te bedenken van wat handig is en wat niet handig is. Maar over het algemeen, ja, de huidige burgemeesters die moeten van alles kunnen. En dat is hartstikke spannend en het ene kan je beter dan het andere. Je moet enorm goed kunnen vergaderen en je moet heel erg open zijn naar je bevolking. En je moet een goede vertegenwoordiger van de stad Amsterdam zijn. Er wordt nogal wat van je gevraagd.
Ja, want is de burgemeestersrol, is die nou eigenlijk meer extern gericht? Want het lijkt er eigenlijk wel op dat het die kant op gaat.
Ja, dat komt ook omdat de extern gerichte dingen op ons als burger van Amsterdam afkomen. Maar volgens mij moet je ook heel veel vergaderingen voorzitten. En volgens mij moet je echt hele goede vergadertechnieken hebben als burgemeester. Anders denk ik dat je het in een plek als de Stopera niet lang volhoudt.
Dus bijvoorbeeld heel, heel strak op de tijd, misschien staand vergaderen, goed uitschrijven wat je nou wil bereiken met een agendapunt, dat soort dingen?
Ja, ik ken het ambtenarenapparaat onvoldoende om te weten of ze op staand vergaderen zitten te wachten. Maar...
Ja, een leuke vernieuwing wellicht.
Ja, nou ja, ja. Misschien is dat dan onze tip. Kijk wat er gebeurt. Ja, spannend.
Nou, Amsterdam is niet de eerste stad met een vrouwelijke burgemeester. Dat was Utrecht, hè?
De eerste grote stad, ja. Mm-hmm. Ja.
Annie Brouwer.
Dat was de tweede van Utrecht al.
Dat was de tweede?
Ja, ze hebben er al twee. Ja, okay, ze hebben ook al Lien Vos gehad. En die werd het in 1981. En is het zo'n 15 jaar geweest, volgens mij.
Mm-hmm.
Van VVD-huizen.
Ja.
En daarna ook al Annie Brouwer. En ik denk ook dat het zo werkt dat als het eenmaal gebeurd is, zo'n vrouw op een positie, dat het daarna eigenlijk vrijwel meteen normaal is. Dus ik hoop erop dat... Dat er snel weer een vrouw... Nee, dat is gemeen tegenover Femke Halsema, want die moet nog beginnen. Maar ik hoop dat het nu normaal is, dat een vrouw burgemeester van Amsterdam...
Nou, ik mag het toch hopen na 700 jaar. Ik bedoel, toch? Het is een beetje vreemd dat het eigenlijk met zo'n schok wordt ontvangen.
Het is ongelooflijk. Er is algemeen kiesrecht voor vrouwen sinds 1919
en
passief sinds 1917. Dus er stond sindsdien niets in de weg voor een vrouw en burgemeester van Amsterdam te worden. Maar we hebben er meer dan een eeuw op moeten wachten.
Ja, ongelooflijk.
Ja.
Dan tot slot. Er komt in het Amsterdam Museum een tentoonstelling die heet 1001 vrouwen in de 20e eeuw.
Ja.
Wat kunnen we daar zien?
Nou, het is een tentoonstelling die we maken naar aanleiding van een boek wat ook in oktober uit zal komen. Een boek onder redactie van Els Kloek, wat ook 1001 vrouwen in de 20e eeuw heet. Dat zijn daadwerkelijk 1001 biografieën van vrouwen die in de 20e eeuw geleefd hebben. In de tentoonstelling laten we een selectie van die vrouwen zien, door middel van vaak persoonlijke objecten.
Okay.
En dan zie je in die tentoonstelling eigenlijk ook, wat je in de politiek in het klein ook ziet, dat er steeds meer mogelijk wordt voor vrouwen. Ik vind het altijd heel erg leuk om te zeggen, voordat vrouwen kiesrecht hadden, was er al de eerste Nederlandse met een vliegprofet. De eerste Nederlandse die de Elfstedentocht had uitgeschaatst. En waren er al heel veel vrouwen die al heel veel betekend hadden voor het mogelijk maken van dingen voor vrouwen. Ja. En die schaatsen en dat vliegprofet zijn dus te zien in de tentoonstelling.
Wat leuk. Nou, ik wist het niet. Het is toch jammer dat het nooit in de Studio Sport of in andere tijden is genoemd. Tenminste, niet voor zover ik weet.
Nee, nou, die moeten dan ook wel gezellig bij ons komen.
Ja, precies. En wanneer begint de tentoonstelling?
Hij gaat 4 oktober open.
Mm-hmm. En gaat Femke Halsema openen? Dat lijkt me wel zo logisch.
Dat weet ik niet. Volgens mij heeft ze een hele drukke agenda de komende tijd. En dat moeten we nog gaan bekijken.
Heb ik nog een slotvraag? Nee, ik heb al besproken wie er uitspringt. Dat is dus duidelijk die vrouw van de Elfstedentocht. En 1001, waarom niet 1000? Maar dat heeft weer te maken met dat boek, denk ik.
Ja, zeker. En daar willen ze vooral aangeven dat het er heel erg veel zijn. En bij 1000 kan je het gevoel hebben van het houdt op bij 1000. En bij 1001 weet je dat het er eigenlijk nog veel meer zijn. Want ik weet dat in het boek ook al enorm geselecteerd en Kill Your Darlings en deze vrouw dan toch maar niet. Dus ze hadden ook 1500 of 1600 vrouwen in de 20e eeuw kunnen doen.
Nou, misschien een deel 2.
Ja, nog eens 1001 vrouwen.
Precies, ja, precies. Nee. Ja. Oké, nou goed. Dus vanaf oktober te zien in het Amsterdam Museum, tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Tom van der Molen, hartelijk dank voor jouw leuke verhaal over de geschiedenis van de Amsterdamse burgemeester.
Gedaan.
En veel dank.